Goedemorgen. De rest ook goedemorgen. Ik hou van fietsen. En als je fietst, dan heb je altijd te maken met de wind. Hier in de buurt fietsen is het leukste wat er is. Ik heb mijn fiets ook meegenomen. Ik ga straks nog een rondje. Als je wind tegen hebt, dan moet je er tegenin. Dat kost extra kracht. Maar je ziet het niet, maar je voelt het echt. Als je wind in de rug hebt, dan gaat het vanzelf. En er is niks leukers dan dat. En soms is het leven, lijkt het ook wel zo, hè? Je weet niet wat het is, maar het zit mee. In de kerk is dat ook wel eens zo, dan zit het mee. Soms zit het tegen en het lijken er wel voor onzichtbare machten bezig zijn om je tegenwind te geven of wind in de rug. En als je de krant leest, dan denk je ook wel eens, wat is hier allemaal aan de hand? Is dit nou echt alleen een man die tegen een volk en dit, of zit daar iets achter? Zit daar iets achter in een wereld die wij niet zien? En zoals Shakespeare het zei, there is more between heaven and earth that we've ever dreamt of in our philosophy. Er is meer tussen hemel en aarde dan we ooit gedroomd hebben in ons denken. En daar wil ik het met je over hebben. Vandaag, en omdat dat een thema is wat je niet even in 25 minuten afdoet, ook op 30 juni mag ik terugkomen, hoop ik nog, na vandaag. En dan gaan we daar verder op in. En daar hebben we nog een studieavond over, want er is zoveel over te zeggen in de Bijbel. En ik claim ook niet dat ik alle antwoorden heb, maar het heeft mij de laatste jaren enorm bezig gehouden om hierover te lezen, na te denken, omdat er zoveel meer bekend is sinds wij de Dode Zee-rollen hebben gevonden. Sinds ze de Dode Zee, ik heb hem niet gevonden. Maar ze zijn gevonden en ze zijn inmiddels meer en meer vertaald. En dat geeft een heel nieuw licht op wat de Bijbel wil zeggen en wat Paulus soms wil zeggen als hij het heeft over machten en krachten. En als er ingewikkelde passages in de Bijbel staan over hoe dat nou zit en hoe je dat nou moet lezen. En ja, die passages gaan we allemaal door. En als je hier zit vanochtend en je denkt, oeh, dat is misschien wel ingewikkeld, dan misschien is het dat. Maar weet dat de bottom line is dat God van je houdt zoals je bent. En dat je zijn geliefde kind, zoon of dochter bent. Maar daarachter, als ik dat zeg, is het zo mooi om te zien dat de Bijbel een bibliotheek aan boeken is die naar elkaar verwijst, waar schrijvers teruggrijpen op elkaar, waar God een groot mysterie aan ons openbaart van zijn grote plan met de wereld op weg naar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En die reis wil ik vanochtend met je beginnen. Ik heb veel te danken, ik wil één naam noemen, een boek, Michael Heiser, inmiddels overleden, theoloog, heeft prachtige boeken, prachtige werken hierover geschreven. Ik heb veel daaraan te danken. Ik presenteer hier geen ideeën van mezelf, maar ik ben echt dienaar van het woord en ook van de theologie van heel veel andere mensen die daarover gedacht hebben. En ik nodig je ook uit om er mee over na te denken. Op die studieavond is er veel ruimte voor vragen. Zullen we de reis beginnen? Tussen hemel en aarde, laten we dan maar bij God beginnen. Dat lijkt me het mooiste punt. En ik wil een psalm met jullie lezen. En die psalm, nou, ik hoop dat die wat vragen bij je oproept. Dat doen psalmen soms, en deze doet dat zeker. Een psalm van Asaf staat er. God staat op in de hemelse raad. Daar begint hij al. Hemelse raad, daar gaan we het zo over hebben. Hij spreekt recht in de kring van de goden. Hoezo? Meer goden? Moeten we het over hebben. Hoe lang nog oordeelt u onrechtvaardig, zegt God tegen die andere goden, en kiest u partij voor wie kwaad doen? Doe recht aan weerlozen en wezen, kom op voor verdrukte en zwakken, bevrijd wie weerloos zijn en arm, red hen uit de greep van wie kwaad wil. Ze tonen geen inzicht, geen begrip, en dolen in duisternis rond, de aarde wankelt op haar grondvesten. Ooit heb ik, God, gezegd, u bent goden, zonen van de Allerhoogste allemaal. Toch zult u sterven als mensen, ten val komen als aardse vorsten. Verhef u God, spreek recht op aarde, alle volken behoren u toe. Nou, dat is dan maar even zo'n mooie passage over tussen hemel en aarde om te beginnen. Er is dus klaarblijkelijk in deze psalm, hebben we te maken met een hemelse raad die een kring van goden wordt genoemd. Dat is interessant. In onze tijd is het al knap ingewikkeld om te zeggen dat je in God gelooft. Dat God echt bestaat. Maar voor de auteurs van de Bijbel, voor de auteurs, zeker in het Oude Testament, maar ook in het Nieuwe Testament, was er geen twijfel over mogelijk dat God bestond en dat er veel meer aan de hand was tussen hemel en aarde. Een heel scala aan goddelijke wezens. In het Hebreeuws, de taal waarin het meeste van het Oude Testament is geschreven, is er een verzamelnaam voor al die geestelijke wezens. En dat is de term Elohim. De term Elohim wordt gebruikt voor God en dan is die vertaald met in onze Bijbel met hoofdletter G-O-D. En die zie je hier staan in Psalm 82. God, hoofdletter G-O-D, staat op in de hemelse raad. En hemelse raad, het woord voor hemelse raad, is ook is hemelse raad en staat er in de kring van de goden. En het woord voor goden is ook Elohim. Elohim wordt in het hele Oude Testament gebruikt voor alle vormen van goddelijke wezens. Tot aan Samuel, dat beroemde verhaal, als die wordt opgeroepen, de geest van Samuel wordt opgeroepen. Dan wordt het geest van de buiten zijn lichaam getreden geest van Samuel. De term daarvoor in het Hebreeuws is ook Elohim. Oké. Psalm 82 staat niet op zichzelf. Psalm 82, in Psalm 89 en paar psalmen verder lezen we bijvoorbeeld dit. Van wie daarboven kan de Heer evenaren? En dan staat Heer, en dat herken je misschien in de Bijbel, met allemaal hoofdletters. Zie je het verschil wel eens? Dat er dus soms staat er God, hoofdletter G, kleine letters OD. En soms staat er in één keer het woordje Heer met allemaal hoofdletters. En dan is er in het Hebreeuws het woordje Yahweh gebruikt. En Yahweh zouden de Joden niet uitspreken, maar dat zijn het vier letterwoord Yahweh. Dan gaat het over de Allerhoogste. Wij zongen net een paar keer, o eeuwige God. De eeuwige. Yahweh, ik heb een preek daarover gehouden in 0318, die staat op de livestream op 21 april. Als je over die naam meer wil weten, moet je het even daarna verwijzen. Maar wat het hele perspectief in de Bijbel is, is dat God een Elohim is, dat andere goden Elohim zijn, maar dat er geen andere Elohim is als Yahweh. Does that make sense? Wij zingen net naam boven aller namen. Je zou kunnen zingen God, Yahweh, boven alle goden. Maar dat neemt niet weg dat er dus wel degelijk andere goden zijn in die hemelse raad. En als je ooit bent opgegroeid, zoals ik, met het idee dat afgoden en dat het alleen maar beeldjes zijn, dan moet je dat beeld een beetje bijstellen. Er is meer dan alleen Yahweh God. Er zijn andere goddelijke wezens, volgens de auteurs van de Bijbel, dan God zelf, die je beter Yahweh kunt noemen om het onderscheid te maken. God heeft zich dus omringd met andere goden. En wat is dan die... Waarom? Waarom zou God zich in een hemelse raad omringen met andere goden? We weten het niet. We weten het niet. We weten alleen dat ze er waren. Zoals Job ook zegt. Wie heeft haar hoeksteen... Als het gaat over de schepping van hemel en aarde. Wie heeft haar hoeksteen van de aarde gelegd, terwijl de morgensterren samen jubelden, de hemelbewoners juichten van vreugde. Ook deze tekst doet de suggestie dat bij de schepping van de hemel en de aarde God omringd was door andere hemelbewoners. En sterren in het Oude Testament die schrijven was de hemel en de sterren en de berg, dat was allemaal beeldspraak voor het goddelijke. Dat is mooi vertaald hier in de NBV. Dat doet je vermoeden. In Genesis lezen we ook echt in het begin van de Bijbel staat ook, zegt God ook, laat ons mensen maken. En daar refereert eigenlijk ook aan een meervoud. Er wordt vaak gedacht dat het daar gaat over de drie-eenheid van God. Ik denk dat het onwaarschijnlijker is, want waarom zou God de Vader tegen de Zoon een idee moeten uitdragen als ze samen één zijn? Dus misschien gaat het daar ook wel over die goddelijke raad, dat God omringd is met andere, zeg maar, stafleden, familieleden. En waarom denk ik dat? Ik kan een heel spannend verhaal lezen. Neem je mee naar 1 Koning. En hier doet zich een scène voor dat de koning van het noorden van Israël, dus van de koning van Israël, wil andere volken aanvallen. En hij neemt contact op met de koning van Juda. En dan zegt, zullen we samen ten strijde trekken? En die koning van Juda die zegt, ja wacht even, dan wil ik eerst even bij de profeet van Yahweh raadplegen of we dit wel moeten doen. Slimme gedachte. Overleg alles wat je doet samen met God. En Ahab, de koning van het noorden, een slechte koning, zeg maar even voor het gemak, even lekker zwart-wit denken, doen we nooit in Mozaïek, maar nu moet het even. Slechte koning, die zegt, ja maar mijn profeten zeggen allemaal dat ik de overwinning zal krijgen. Ja, zegt hij. De koning van Juda zegt, maar ik wil de profeet van Yahweh, Micha, wil ik erbij halen. En ik wil zijn advies horen. En Ahab had een bloedje hekel aan die Micha, want die wist dat het een godsman was. En die zegt, nee joh, ik heb een hekel aan die man, doe dat nou niet. Ja, zegt Joost, wat, ik doe het wel. En Micha gaat profeteren. En Micha geeft ons een blik in de hemelse gewesten. En je leest dat in 1 Koningen 22. En Micha zei, luister naar wat de Heer te zeggen heeft. Ik zag de Heer op zijn troon zitten en aan weerszijden van hem stonden alle hemelse machten opgesteld. Zie je, weer meer hemelse machten. De Heer vroeg, wie gaat Ahab overhalen om tegen Ramoth en Gilead ten strijde te trekken, zijn ondergang tegemoet? En de een zei dit en de ander zei dat. En tenslotte trad een van de geesten op de Heer toe en zei, ik zal hem overhalen. Hoe wil je dat doen, vroeg Yahweh, de Heer, zie je, allemaal hoofdletters. Ik zal naar hem toe gaan en leugens spreken door de mond van al zijn profeten, zei de geest. Doe dat, zei de Heer. Het zal je beslist lukken. The rest is history. Er werd niet naar Micha geluisterd. De strijd ging in en Ahab kwam om. Bizar. En toch denk je dan, als je dit soort verhalen leest, zou er dan tussen Rusland en de Oekraïne meer zijn dan alleen een oorlog op aarde. Klaarblijkelijk is er een hemelse raad. En spelen er al. En heeft God een familie om zich heen. Een staf om zich heen. Nou, sterker nog, als je kijkt, zoals ik de hele Bijbel lees, dan zie ik dat het plan van Yahweh, het plan van de naam boven alle namen van God, met allemaal hoofdletters, is het dat hij ervoor kiest om steeds zich te omringen door familie. In de Hof van Eden, in het oorspronkelijke paradijs, was de gedachte van God dat hij in de hemel zou worden omringd door goddelijke wezens en dat hij op aarde zijn beelddragers, de mens, zou hebben die voor hem, met hem, op de aarde zou regeren. Dat is volgens mij het hele grote plaatje van de Bijbel, zoals het bedoeld was. En toen ging het mis. En toen ging het mis, want Psalm 82, waarmee we begonnen vanochtend, vertelt over zo'n meeting van de Goddelijke Raad waarin hij zijn hemelse raad terecht roept. Klaarblijkelijk is er veel meer gebeurd dan alleen Satan, die slang, die Adam en die Eva, die appel gaf en wat wij nu de zondeval noemen. Klaarblijkelijk heeft er ook in die hemelse raad rebellie plaatsgevonden. Dat is wat Psalm 82 ons leert. Rebellie in de hemelse raad. En daarvoor wil ik je meenemen naar het verhaal van de Toren van Babel. Om daar nog meer te gaan begrijpen over hoe die geestelijke machten, ook als ze tegen God optraden, hoe die geestelijke machten ook in onze tijd nog steeds van invloed zijn. En de Toren van Babel kennen we allemaal als het verhaal waarin het volk hoogmoedig werd. Waarin de mens hoogmoedig werd. En de mens wilde een toren bouwen. Ze wilden God zijn. Wij wilden onszelf verheerlijken. En God zei, no way. Ik verspreid jullie over de aarde. Dat is de menselijke kant van het verhaal. Dat lees je als je het wilt thuis al nalezen in Genesis 11. Maar er zit nog een achterkant aan dit verhaal in de hemelse gewesten. En daarover lezen we in Deuteronomium 32. En daar staat dit. De Allerhoogste God verspreidde de mensen over de aarde, bij de Toren van Babel. Aan elk volk gaf hij een eigen gebied en stelde hun grenzen vast en vertrouwde die volken toe aan, staat er in de Grootnieuwsbijbel, aan engelen. Moet ik zo even op terugkomen. Maar Jacobs kinderen koos hij voor zichzelf. Zij werden zijn volk. Hem behoorden zij toe. Het woordje engelen is even cruciaal hier. Ik weet niet wie van jullie zit mee te lezen in zijn eigen Bijbel. Het is waarschijnlijk te donker in de zaal om dat te doen, maar misschien op je telefoon. Sommige vertalingen De meeste vertalingen vertalen dit nu nog met zonen van Israël. Dus God vertrouwde de volken toe aan de zonen van Israël. Maar sinds de Dode Zeerollen er zijn, is er een oudere, oorspronkelijkere tekst. Nou, in die details welke tekst je dan moet gebruiken, wil ik niet ingaan. Maar bijvoorbeeld de ESV, Engelse Standard Version, en ook hier de Groot Nieuwsbijbel, die gebaseerd is op de Septuagint. Dit is allemaal leuk voor de fijnproevers, doet er niet zo heel veel toe. Maar je zou het eigenlijk beter kunnen vertalen met de zonen van God. Dus wat staat er dan? God verspreidde de mensen over de aarde in verschillende volken. En die verschillende volken kende hij zijn godenzonen, zijn goddelijke wezens aan toe. Dat betekent dus dat een volk dan zeg maar een soort goddelijke wezens aan zich gekoppeld had. En God koos zelf Israël als zijn volk. Mysterieus, waarom? We weten het niet, maar dit is wel een perspectief wat de Bijbel ons geeft. En als je dit nou combineert, als je nou combineert dat God zijn kinderen, godenzonen, dat God volken toekent aan zijn kinderen. En dan vervolgens worden die kinderen van hem opstandig. Waarom? Omdat ze wil dat die volken hen gingen aanbidden en niet hun vader, hun hemelse vader. Dat is interessant. Dat is een perspectief op rebellie in de hemelse gewesten. En dan verklaart het ook waarom de hele wereld tegen Israël is op sommige momenten. Omdat dat een loyaliteitsdiscussie is, ook in de hemelse gewesten. Ik vind dit een interessant perspectief als Iran Israël aanvalt. En nogmaals, ik wil geen Israël-discussie starten hier. Stuur me maar mailtjes als je wil weten wat ik daarvan vind. Maar het is wel interessant vanuit dit perspectief van hemelse gewesten, dat als Iran Israël aanvalt en 2 weken later komt de president van Iran om. Bij een ongeluk. En ik lees 1 Koningen 22 en ik lees dit soort teksten. Op zijn minst wordt mijn gedachten gaan schuren. En denken, zou er meer zijn tussen hemel en aarde? En trek daar je eigen mening in, ga daarover lezen. Maar ik vind dat ontzettend interessant. En het wordt nog veel mooier dan dat. Om je te onderbouwen hoe dat nou zit, dat God dus zeg maar goddelijke wezens toekent aan bepaalde volken. Prachtig verhaal uit Daniël 10. Daniël heeft een ontmoeting met een engel. By the way, engelen hebben geen vleugels. Daar gaan we het op de studieavond over hebben. Okay? Engelen zijn boodschappers van God. En Daniël ontmoet zo'n iemand. En ik zie mensen allemaal nu, wat? Engelen geen vleugels? Ik heb altijd gedacht, dat is een andere categorie goddelijke wezens. Maar kom gewoon 3 juli. Daniël 10. Daniël ontmoet een engel. En die man, de engel, zegt tegen Daniël, Daniël, geliefde man, luister naar de woorden die ik tot je spreek en kom overeind, want ik ben naar je toegestuurd. Nadat hij dit gezegd had, stond ik bevend op en toen zei hij, die engel, wees niet bang Daniël, want vanaf de eerste dag dat je inzicht probeerde te verkrijgen door je te verootmoedigen voor je God, is je gebed verhoord en daarom ben ik gekomen. Maar de vorst van het Perzische koninkrijk, iemand van jullie vroeger Prince of Persia gespeeld op de computer? Hier komt het vandaan. De vorst van het Perzische koninkrijk heeft mij 21 dagen tegengehouden voordat Michael, een van de voornaamste vorsten, mij te hulp schoot toen ik daar bij de koning van Perzië alleen stond. Ho, er is zoveel meer aan de hand tussen hemel en aarde. En de Bijbel, als je de teksten naast elkaar legt en we bouwen als het ware een mozaïek. En of die compleet wordt, weet ik niet. Maar het is zo ontzettend mooi. De conclusie van dit verhaal is dat ik niet meer naar de wereldpolitiek kan kijken zonder daar ook met een geestelijke bril naar te kijken. En of je dat nu nog steeds voor elke krant, en je moet oppassen dat je daar niet het overgeestelijk bij elk klein berichtje in de krant, maar je weet, want het is inmiddels ook Pasen geweest en het is Pinksteren geweest en daar gaan we het zo over hebben, maar er is wel 1 ding duidelijk, dat er meer aan de hand is dan wij met ons blote oog kunnen zien. Er was rebellie. Maar het boek, dit prachtige boek, dit prachtige bibliotheek van boeken, gaat uiteindelijk over Gods herstelplan. Maar daar hadden we deze inleiding wel voor nodig. Ik heb nog 4 minuten 50. Ga ik niet helemaal halen. Gods herstelplan. Gods herstelplan is om met zoveel mogelijk mensen in de nieuwe hemel en de nieuwe aarde weer familie te zijn en met hem te regeren. Ja, we worden wel zelfs boven engelen gesteld. Maar die ga ik nu laten rusten, want daar kom ik niet aan toe. God heeft bedacht dat het idee van familie, wat hij wilde, oorspronkelijk, dat is natuurlijk door rebellie van mens en in de geestelijke gewesten, is dat tot stilstand gekomen. Maar hij bedacht een herstelplan. Hij bedacht een herstelplan niet alleen voor onze zonden, zoals we dat zo makkelijk zeggen, maar ook om die rebellie in de hemelse gewesten om te draaien. En de hele Bijbel is vervolgens een verhaal van het omkeren van wat er allemaal is gebeurd in die rebelse tijd van die goden. En daar gaan we de volgende keer ook nog op door. Maar in 1 Korinther 2 vers 8 lees je dit. Geen van de machthebbers van deze wereld, en nu zitten we in het Nieuwe Testament. Nu gaan we naar nieuwtestamentische taal. Nu gaan we naar de taal die Paulus en Petrus en andere schrijvers van het Nieuwe Testament gebruiken om datzelfde fenomeen van die goddelijke raad te beschrijven. En zij kiezen dan vaak voor de termen machten en krachten en machthebbers en hemelsferen. Geen van de machthebbers van deze wereld heeft die wijsheid gekend. Zouden ze haar wel hebben gekend, dan zouden ze de Heer van alle luister niet hebben gekruisigd. Wauw. Het plan wat wij kennen als kerst en Pasen en Pinksteren is een plan geweest dat God min of meer in het geheim heeft uitgerold. En wat was dan het plan? Heel makkelijk zeggen wij, ja, Jezus is gestorven voor onze zonden en opgestaan zodat wij eeuwig leven mogen hebben. En dat is helemaal waar. Maar nu vanuit het perspectief van de geestelijke wereld. Colossenzen 2 vers 15. En dit gaat over Pasen. En dan staat dit, hij, Jezus, heeft zich ontdaan van de machten en krachten, de rebelse machten en krachten. Hij heeft hen openlijk te schande gemaakt en in Christus over hen getriomfeerd. Ik kan nooit meer op een normale manier, zonder daar geëmotioneerd van te worden, zingen. En de machten van de hel weten wie er regeert. Naam boven alle namen, hoogste Heer. Ik hoop dat die woorden in deze context van vandaag een hele nieuwe lading voor je gaan krijgen. Dat je de Bijbel op een nieuwe manier gaat lezen. Het zit zo als het grote verhaal van God met deze wereld in elkaar vast en verweven. Het is zo intelligent. Het is zo fascinerend. Het is alles. Dat is wat God ons in dit boek wil openbaren. En waar ik mijn hele leven druk mee wil zijn. Om dat te snappen. De machten van de hel weten wie je regeert. Dat gebeurde er met Pasen. Zo mooi omschreven door Paulus. Paulus zegt erover in Efeze 1 dit. Die macht, de opstandingskracht, was ook werkzaam in Christus toen God hem opwekte uit de dood en hem in de hemelsferen een plaats gaf aan zijn rechterhand. Hoog komt hij weer, boven alle hemelse vorsten en heersers. Alle machten en krachten en elke naam die genoemd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de toekomstige. Ook hier zie je weer dat God een herstelplan aan het doen is, ook in de hemelse gewesten tegenover die godenzonen die rebels waren en die eer voor zichzelf zochten in plaats van de eer aan de Allerhoogste te geven. En wat kun je hier nou mee? Wat moet je hier nou mee? Ik heb 3 dingen die ik je mee wil geven vandaag als bemoediging en eerste. En ik ga ze vandaag toespitsen op wat het voor jou en mij persoonlijk betekent. Die geestelijke wereld en dat Jezus ook daar overwinnaar over is. Volgende keer, 30 juni, wil ik je met je inzoomen op wat het voor de kerk betekent. Maar ik wil proberen om het stap voor stap op te bouwen. Nou, wat heb ik hier nou? Allereerst, dit betekent dat wij een nieuwe identiteit hebben. Lees maar met me mee. Een tekst die we misschien kennen uit het kerstverhaal volgens Johannes. In Johannes 1 vers 12 staat dit. Wie hem wel ontvingen en in zijn naam geloven, heeft hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden. Bij kind van God denken wij heel vaak aan, in mijn zorgen wil Jezus, wil God mijn vader zijn en voor me zorgen en mag ik hem knuffelen. En dat mag je. Maar kind van God zijn, ik hoop dat je hier vandaag weggaat en beseft dat je een kind van God bent, maar dat het veel meer is dan dat je een hemelse vader hebt, maar dat het een nieuwe positie is in plaats voor de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, om met God te gaan regeren. Hij gaf ons het recht, dus door Jezus wordt onze identiteit vernieuwd. Wordt onze identiteit die van godenzonen en godendochters. Gods zonen, Gods dochters, Gods kinderen. En kind van God zijn, hebben we in het eerste gedeelte gezien, dat is deel zijn van die raad waarmee God wil regeren. En in zijn herstelplan wil hij met die raad de nieuwe hemel en de nieuwe aarde regeren. Door Jezus liet God zien dat de mens wel loyaal kon zijn aan Yahweh. Dat het niet rebellie was. Het geloof in die Jezus, zegt Johannes, het geloof in die Jezus en zijn vervangingswerk, wat begon op het mozaïekterras, waar hij de schuld als onschuldige op zich nam, dat vervangingswerk van Jezus, dat is een teken, als we daarin geloven, is dat een teken van onze loyaliteit aan God. Daarom is aanbidding ook zo ontzettend belangrijk in de kerk. Als je aanbidt, zeg je: God, u bent nummer één. En dat is in de hemelse gewesten een teken van aan wie je loyaal bent. En alles draait daarom, onze loyaliteit. Want daar ging het mis. Ons geloof en onze loyaliteit vormen de voorbode dat er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde komt waar rebellie geen plek meer heeft. Ja, denk je dan misschien, maar hoe weten we dat nou? Hoe weten we het nou dat het op een nieuwe hemel en een nieuwe aarde niet weer mis kan gaan? Ik ben toch niet perfect? Ik heb toch ook dagen dat ik zondig, dat ik God niet op de eerste plek zet in mijn leven? Romeinen 8 zegt er dit prachtig over. Romeinen 7 gaat eerst over die strijd. Ja, je bent het al, je bent al iets nieuws, maar je worstelt er nog mee. Romeinen 8 zegt dit: u hebt de geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven. U hebt de geest ontvangen om Gods kinderen te worden. Heb je meer? Gods kinderen te worden. Het is zoveel meer dan alleen, zeg maar, omarmd worden. Door hem roepen wij God aan met Abba Vader. De geest zelf verzekert onze geest dat wij Gods kinderen, heb je meer, zijn. En als we zijn kinderen zijn, zijn we ook zijn erfgenamen. Erfgenamen van God, samen met Christus. Want wij delen in zijn lijden om ook met hem te kunnen delen in Gods luister. Het zijn voorbodes van die toekomst dat God op de nieuwe hemel en nieuwe aarde met zijn kinderen wil regeren. En zijn kinderen, dat zijn wij. 1 Korinthe zegt ook dat wij op die plek over de engelen zullen heersen. Het is onnavolgbaar misschien nog, maar het geeft ons die nieuwe identiteit. Het geeft ons ook een perspectief op de geestelijke strijd. Je kent misschien dit bekende vers, maar ik hoop dat u nu ook nieuw licht krijgt. Onze strijd, staat in Efeze 6, is niet gericht tegen mensen, maar tegen hemelse vorsten, de heersers en de machthebbers van de duisternis, tegen de kwade geesten in de hemelsferen. In de hemelsferen. Geestelijke strijd is Satans poging om met minder mensen en met vertraging aan het nieuwe koninkrijk van God in al zijn volheid te kunnen starten. Ik zal het nog een keer herhalen. Volgens mij is geestelijke strijd dit. Satans agenda. Kijk, het is een wedstrijd die al gespeeld is. Het EK moet nog beginnen. We weten nog niet wie daar gaat winnen. Maar als het gaat om de wedstrijd tussen God en de afvallige goden en Satan, om het maar even zo te zeggen, de uitslag van die wedstrijd is al lang bekend. Maar hij wordt nog steeds op de een of andere manier gespeeld. Waarom? Omdat God zoveel mogelijk mensen wil betrekken in zijn herstelplan bij die nieuwe hemel en die nieuwe aarde. En Satans agenda, geestelijke strijd, is minder mensen en vertraging. De Bijbel zegt, op het moment dat alle volken zijn naam kennen, komt Jezus terug. Wat doet Satan? Vertragen, vertragen, vertragen. Jij bent druk met van alles en nog wat, dan heb je geen tijd om het koninkrijk van God te verspreiden over de wereld. terwijl je een van de heersers bent op die nieuwe wereld. Je hebt er belang bij om het te doen. Maar we zijn zo druk, allerlei dingen houden ons bezig. Maar God wil dat wij zijn koninkrijk bekendmaken en dan komt hij. En dan is een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En Satan denkt, mooi, hoe minder mensen daar, hoe beter. Hoeveel meer vertraging, hoe langer ik nog hier aan de touwtjes mag trekken. Totdat het gedaan is. Dat is in essentie de strijd die er tussen hemel en aarde plaatsvindt. Er zit nog een diepere laag in, die is voor de volgende keer. Ik sluit af. Kind van God zijn. God wil familie om zich heen. Hij had een prachtig plan met een hemelse familie en een familie die hem zou representeren in de Hof van Eden. Wij waren rebels, die godenzonen waren rebels. Maar God is aan het omdraaien. Hij is aan het omdraaien zodat wij als kinderen van hem op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde mogen regeren. In Openbaringen staat dit. Wie overwint zal samen met mij op mijn troon zitten, net zoals ik zelf overwonnen heb en samen met mijn vader op zijn troon zit. Of Timotheus, deze boodschap is betrouwbaar. Als wij met hem gestorven zijn, zullen we ook met hem leven. Als wij volharden, zullen we ook met hem heersen. Poeh, een hemelse raad. Psalm 82. Misschien was het al de eerste keer dat je daar een preek over hoorde. Ik hoop dat je inspireert om na te denken. Misschien kun je reflecteren op deze drie vragen die ik voor je heb. Je mag een fotootje maken. Misschien denk je, oh man, al die bijbelteksten, ik wil het nog eens nalezen. Ik zal de PDF met mijn notities van deze preek, nou ja, als je mij op Instagram volgt, zal ik hem straks wel even delen. G. Marcel K. heet ik op Instagram. Ik zal hem ook even naar contact sturen, dus dan kunnen jullie hem ook op de website zetten. Kun je het nog eens nalezen. Kun je nog eens even op in laten werken. Maar deze drie vragen zou ik je willen meegeven. Met welke bril kijk jij naar de wereld? De moderne, de wetenschappelijke bril, de verlichte bril, die alles moet verklaren en waarin God bijna geen plek heeft? Of een bovennatuurlijk perspectief? Wat betekent vandaag gegeven invulling van kind van God zijn voor jou en voor wat je doet in je dagelijks leven? Het zijn grote vragen, maar denk er maar eens over na. En hoe wapen je je tegen geestelijke strijd? Tegen dat het dus klaarblijkelijk impact op ons leven is. Zo, dat was deel 1. Ik ga afsluiten met bidden. En ik kan me voorstellen dat je, ik hoop dat het je aanmoedigt. Ik hoop dat het je inspireert om meer na te denken en om de rijkdom van de Bijbel te zien. Bent, kom er maar vast bij. Dat je de rijkdom van de Bijbel gaat zien. En nogmaals, de essentie zat in alle liederen die we hebben gezongen. Maar zeker in dat ene lied. En de machten van de hel weten wie er regeert. De naam boven alle namen. Hoogste Heer. Die dienen wij en die kerk zijn wij. Hij stort zijn geest in ons uit om weer hem te leren kennen. Zullen we met elkaar bidden? Dank u Heer voor wie u bent. En ik dank u dat u ons uw geest geeft om dit soort dingen meer en meer te mogen doorgronden. Dank u dat u ons uw woord geeft, waarin u uzelf bekend maakt en uw grote plan. En Heer, we pakken vandaag een best wel ingewikkelde thema's bij de hand. En Heilige Geest, ik bid dat u na gaat breken. Dat u ons helpt om te zien zoals u de wereld ziet. En dank u wel dat we mogen weten, Heer, ondanks alle strijd die we soms ervaren en de tegenwind die we zelf voelen. Dat we na vandaag mogen weten dat u ons een nieuwe identiteit geeft. Kind van God. In de betekenis van erfgenaam van u. Deel van uw familie om met u te mogen regeren. Om met u te mogen genieten van al het mooie wat u heeft gemaakt. Ja, ik bid u voor de kerk. Ik bid u voor dat we als kerk meer en meer overtuigd mogen zijn van onze identiteit in u. En dat ons dat denken zo verrijkt. Omdat we met zoveel meer moed en met zoveel meer passie en aanbidding voor u elke dag mogen leven. Omdat we leven in een verlangen naar uw nieuwe wereld. Naar uw vernieuwing, naar de voltooiing van uw fantastische herstelplan. En Heer, uit het diepst van mijn hart wil ik u bedanken. Wil ik u bedanken dat u de rebellie van ons omdraait. De rebellie van ons hart omdraait en uw geest erin geeft. Dat u de rebellie in de geestelijke wereld omdraait en Jezus gaf om die te overwinnen. En dat wij op een dag met u rondom die troon mogen zingen. Dat alle glorie, alle macht en alle heerschappij van u is.